Goed, we hebben Manu Klaes in de studio. Welkom van Straten-Generaal. Wat is Straten-Generaal?
Straten-Generaal is een Antwerps bewonerscollectief dat in 1999 ontstaan is. Toen de Japanse kerselaars die aan het Antwerpse museum stonden, bij nacht en ontij geveld werden. Er is daar heel veel verontrusting rond ontstaan. De weken ervoor werd beloofd dat de kerselaars niet zouden verdwijnen. Op een ochtend werden de mensen daar wakker, waren ze toch weg. Er is intussen een prachtig plein heraangelegd, dus daar niet van. Maar toen is zo de idee ontstaan bij sommige mensen op het Antwerpse Zuid, dat toch niet een ernstige manier van aan politiek doen was. En men heeft toen beslist met een aantal mensen om een VZW op te richten, Straten-Generaal, zodat je ook een juridisch statuut hebt als je bijvoorbeeld naar de rechtbank wil gaan of inspraak afdwingen. En men heeft zich vanaf toen zo wat gefocust op twee dingen, namelijk een zo goed mogelijke inspraak bij grote projecten in de stad. En ten tweede een bepaalde know-how opbouwen rond die grote projecten, om dat op een ernstige manier te kunnen opvolgen. En dat is sedertien ook gebeurd.
Nu heeft die bomenkwestie nog een staartje gekregen, of niet?
Wel, die bomenkwestie heeft op zich niet zozeer een staartje gekregen, maar wel andere dossiers. Bijvoorbeeld een paar jaar later is Straten-Generaal tot naar Europa getrokken rond het dossier van de heraanleg van de Leien, de Antwerpse Leien, omdat daar ook heel wat te doen was rond het niet opmaken van een milieueffectrapport. Straten-Generaal heeft daar gelijk gekregen van Europa, dus heeft een klacht ingediend bij Europa. Maar toen heeft Straten-Generaal gezegd van kijk, de werken zijn nu al zo ver gevorderd, het heeft geen zin om deze werken te laten stilleggen. We hebben ons punt gemaakt, namelijk die politieke besluitvorming bij grote stadsprojecten in Antwerpen, maar ook daarbuiten. Ja, die kunnen toch een pak beter aangepakt worden, zowel qua opmaak van milieueffectrapporten als qua betere inspraakverlening aan adviesorganen, aan bewoners en dergelijke. Ook al omdat, dat is de overtuiging van Straten-Generaal, als je die inspraak optimaal organiseert, dan ga je ten eerste een veel beter project hebben, want veel meer mensen zullen zich daarover gebogen hebben en het zal veel beter gedragen zijn. Maar ten tweede, er zal ook een draagvlak zijn op het moment dat er eventueel discussie ontstaat daar rond. En we hebben vorig jaar een mooi voorbeeld gehad van een stadsproject in Antwerpen dat eigenlijk heel erg mislukt is. Namelijk de heraanleg van de gemeentestraat aan het Astridplein, aan het station. Dat werd opgeleverd en enkele weken later is er een mevrouw onder een tram gesukkeld daar, dus die is verongelukt. En er zijn verschillende ongelukken gebeurd op korte tijd. Dat was de overtuiging van Straten-Generaal, maar ook de Fietsersbond heeft dat gezegd, ook vele anderen. Men heeft bij het ontwerp van dat plein onvoldoende groepen geconsulteerd. Bijvoorbeeld de lokale middenstand heeft men niet geconsulteerd. Men heeft met de Fietsersbond niet gesproken. De Bond van Trein, Tram en Busgebruikers. Er zijn een hoop mensen die heel veel ervaring hebben en expertise op het vlak van heraanleg van het publieke domein. En we hebben gemerkt bij dat dossier dat een paar grote spelers, het is altijd hetzelfde, dus de Lijn, het Antwerpse Stadsbestuur, de Vlaamse overheid, misschien ook de Antwerpse waterwerken, enfin, de grote bouwers, die gaan samenzitten, die laten een project uittekenen. En dat is dan meestal de grootste gemene deler tussen de verlangens van die grote groepen. Maar dan merk je dat vaak de zwakke weggebruiker of de omwonenden daarin niet geconsulteerd worden.
Ja.
En men heeft dan moeten vaststellen dat de gemeentestraat eigenlijk niet goed heraangelegd werd, dat er heel veel conflicten waren ingebouwd. En men is dan uiteindelijk toch gaan samenzitten met de Fietsersbond en die hebben een hoop advies gegeven en nu zal men dat opnieuw openbreken om het deftig te heraanleggen.
En zo heeft destijds iemand van de Fietsersbond gehad en die zei van schaf het fietspad af, wat al een interessante stelling was.
Wel, uiteindelijk wel, want wat heb je bij de gemeentestraat als je geen keuze wil maken? Het is een heel smalle strook. Als je geen keuze wil maken en je wil er alle gebruikers doorjagen, dus zowel auto's in twee richtingen, bussen in twee richtingen, trams, fietspad en voetpad, ja, dat is gewoon te smal. Ik geloof dat het over 22 meter gaat of zo. Het is te smal om alle gebruikers daar door te jagen. En dan moet de Fietsersbond op de lange lijsten wel zeggen van kijk, als niemand wil toegeven, ja, schaf wat ons betreft dan het fietspad af, want een fietspad van 80 centimeter, daar is niemand iets mee. Dan fietsen we nog liever op straat en dan gaan de auto's misschien trager rijden.
Nu zijn jullie met dat concreet dossier ook bezig geweest?
Met het dossier van de gemeentestraat zijn wij niet bezig geweest, maar ik heb het vermeld om het punt te maken dat bij grote bouwdossiers in het Antwerpse, maar ook in andere steden, zou de overheid er goed aan doen om die inspraakronde, die trouwens wettelijk voorzien is, om die 100% te benutten. Men is er eigenlijk bang voor om burgers en omwonenden te veel inspraak te geven. Men komt dan vaak af met clichés. Men zegt dan van, ja, we weten niet goed wat die mensen bedoelen. En daar zijn dan soms 3 bewonersgroepen en dat is een Mexicaans leger. En ze weten zelf maar half wat ze willen. En het is al moeilijk genoeg om die grote spelers om die op 1 lijn te krijgen. En overigens zeggen ze, er is inspraak. Je mag bezwaarschriften indienen, er zijn hoorzittingen. Maar wat wij met Straten-Generaal hebben ervaren, en het belangrijkste dossier tot nu toe, denk ik, is het dossier van het Antwerpse Kievitplein aan het Centraal Station in Antwerpen. Ja. Wat we hebben ervaren, dat is dat die wettelijk voorziene openbare onderzoeken met bezwaarschriften die je kan indienen, met hoorzittingen die georganiseerd worden voor de omwonenden, dat die allemaal wel georganiseerd worden, maar dat de inbreng die dan ontstaat vanuit bewoners, dat die nauwelijks tot niet meegenomen wordt. En men probeert dan, en dat hebben we bij het Kievitplein meegemaakt en nu opnieuw bij het dossier van de Oosterweelverbinding, het sluiten van de Antwerpse ring. Men probeert dan op allerhande manieren om die inhoudelijke inbreng van bewoners en adviesorganen, om die weg te schrijven uit het verhaal, opdat men bij de eerste lijn zou kunnen blijven, namelijk wat men al heeft beslist, politiek ook, voordat men aan dat openbaar onderzoek begint. En dan is ons punt van, kijk, ofwel organiseren zo'n openbaar onderzoek, en dan doe je dat ernstig, ofwel zeg je meteen aan de mensen van, het is maar om te lachen, en je moet zelfs niet de moeite doen om bezwaarschriften in te dienen.
Terug naar het dossier van het masterplan, de $6 billion project, hè. Dus het gaat over 4 miljard euro zo ongeveer. Bestaat uit de sluiting van de ring door middel van de Oosterweelverbinding, de heraanleg van de boulevards, verlenging tramlijnen, en dan de renovatie Albertkanaal en modernisering van de sluizen. Dat is het totale pakket, hè?
Ja.
Ja, is dat alleen het Oosterweelleuk door jullie gecontesteerd, of hebben jullie ook, je vermeldde al dus de boulevards,
ja,
de lijnen?
Het masterplan is een voor Antwerpen enorm belangrijk dossier, men is daar al jaren mee bezig, en dat masterplan bestaat inderdaad uit verschillende delen. Zowel op het vlak van openbaar vervoer als de waterwerken, bijvoorbeeld de verbreding van het Albertkanaal, het verlengen van tramnetwerk, fietspaden heraanleggen. Maar het belangrijkste luik toch wel, en ook financieel de zwaarste domper, is het sluiten van de Antwerpse ring. Hè. De Antwerpenaren en ook daarbuiten weten wel dat de ring rond Antwerpen eigenlijk geen volledige ring is, dat het zo'n halve ring is. En men heeft eind jaren 90 het plan opgevat om die ring te sluiten, omdat men redeneert, als er 2 manieren zijn om de Schelde te kruisen, dus nu hebben we maar 1 manier, de Kennedy-tunnel, als er 2 punten zijn waar de Schelde kan kruisen...
We hebben de Liefkeshoek-tunnel.
Liefkeshoek-tunnel, maar die ligt zodanig ver van de bestaande Antwerpse ring dat die eigenlijk onderbenut wordt. Dat is een probleem daar. Maar als er binnen de ruimte van de Antwerpse ring 2 punten zijn waar men onder of boven de Schelde kan gaan, dan zal dat verkeer zich ook beter spreiden en dan zullen de stromen uit elkaar gehouden worden, waardoor er minder files zullen zijn. Dus ik denk dat dat een logische redenering is. We hebben dat niet zozeer gecontesteerd. Wat wij wel contesteren, dat is dat de beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, dat is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de uitbouw van heel het masterplan.
De BAM, hè?
De BAM. Dat die in periode 2003-2004 beslist hebben om de ring te gaan sluiten aan het Antwerpse eilandje. En men heeft daar in 2005 dan ook een politieke beslissing over genomen. Dus de stad Antwerpen was daar niet mee eens. Men vond het heel jammer dat het Antwerpse eilandje, dat daar een viaduct zou komen. Men heeft dan nog geprobeerd om dat te veranderen in een tunnel. Men heeft daar een second opinion laten rondorganiseren, dus een tweede studie. Bleek dat dat te duur was. En toen heeft men halfweg 2005 gezegd op politiek niveau, nu beslissen we dat de ring gesloten zal worden aan het Antwerpse eilandje.
Even terzijde, we hebben dus Straten-Generaal en Groen Rudy Daams gaan we spreken vandaag. We hebben ook geprobeerd de stad te contacteren over die zaak. Ook VOCA, die tegen een wijziging is van het tracé. En BAM zelf, maar die waren allemaal niet beschikbaar wegens vakantie, niet willende of begrafenis van CD&V, boegbeelden.
Het is een moeilijke periode natuurlijk om mensen uit te nodigen, maar los daarvan denk ik toch dat men vaak blij is dat men daarover debat niet moet voeren. Want dat is ook wat we al jaren meemaken. Men weigert eigenlijk daar een debat rond te voeren. Rond verschillende punten, namelijk wat is de best mogelijke plek om die Antwerpse ring te sluiten, maar ook wat is de best mogelijke technische manier, een viaduct of tunnel, en ook wie is de beste bouwgroep om dat te sluiten. Dus er zijn verschillende vragen waarover men eigenlijk het debat niet wil voeren.
Ja, laten we het eens over verkeersveiligheid hebben. Daar jullie laatste e-mails, dat was ook de aanleiding tot dit gesprek, zeggen jullie van als het uitvoeren zoals het nu voor ligt, Misschien eerst nog even toch iets in detail, tracé, nog even
wel, het tracé. Dus
en daarna wat er verkeerstechnisch aan schort.
In 2005 heeft men dus beslist van, we gaan dat tracé langs het eilandje in openbaar onderzoek laten gaan. Dat wil dus zeggen, dat is wettelijk voorzien, mensen mogen dan bezwaarschriften indienen, adviesorganen, zowel Vlaamse als Antwerpse, moeten dan een advies geven daarover. Dus dat is allemaal mooi geregeld. Ons punt is ook nooit geweest van, er is een tekort aan wetten daar rond. Nee, er zijn voldoende wetten daar rond, maar men moet ze goed gebruiken. In het najaar van 2005 is dat dan in openbaar onderzoek gegaan en wij hebben toen gesuggereerd vanuit Straten-Generaal, er is een betere plek om de Antwerpse ring te sluiten, namelijk niet zo dicht bij het stadscentrum aan het eilandje, maar wel iets dieper de haven in, 1,5 kilometer dieper de haven in, zodat het verkeer dat van Nederland komt, ofwel van Bergen-op-Zoom, ofwel van Breda, dat die niet een stukje van de Antwerpse ring moeten gebruiken tot aan het Sportpaleis en pas dan de ring gaan
oprijden. Ik zou eigenlijk straks op het alternatief tracé willen terugkomen, maar leg eens eerst uit waar het huidige tracé precies zal liggen en ook nog eens jullie probleem, het verkeerstechnisch probleem dat ermee is.
Ja. Het voorziene tracé door de beheersmaatschappij Antwerp Mobiel is gesitueerd aan het Antwerpse eilandje, zoals ik zei. Voor de mensen die de situatie een beetje kennen, op linkeroever heb je een punt waar de expressweg komende van Knokke en het stukje ring dat aan de Antwerpse linkeroever ligt, dat komt daar samen. Vanaf dat punt ga je noordwaarts onder de Schelde kunnen rijden in het vervolg. Dan kom je boven aan waar het kerkje van Oosterweel staat. Ja. Dus dat is nog het enige overblijfsel van het dorp Oosterweel. En daar ga je dan boven komen uit de tunnel en dan kom je geleidelijk aan een viaduct. De overgang tussen tunnel en viaduct is gesitueerd aan het Noordkasteel, dus het recreatiegebied van 25 hectare nu. Dat verdwijnt quasi volledig, er blijft alleen nog een grote plas over vlak naast die verkeerswisselaar. En dan gaat het viaduct geleidelijk aan meer omhoog, om dan ter hoogte van het restaurant Het Pomphuis, of waar Extra City vroeger lag, het kunstenaarsgebouw, is het een volwaardig viaduct dat dan rakelings langs het eilandje loopt en dan door het Straatsburgdok gaat en dan aan de bestaande Antwerpse ring aantakt op twee manieren, namelijk met één been richting het Sportpaleis en met een ander been richting Merksem, tussen Luchtbal en Merksem. Ja. Dus dat is het voorziene tracé zoals de BAM dat nu voorziet.
Dus wat zijn de bezwaren? Dus vanuit, laat ons misschien zo afgaan, milieustandpunt of verkeersveiligheid en waarschijnlijk ook stedenbouwkundig, stadsplanningsgewijs.
Ja. We hebben een pak van bezwaren ingediend in 2005. Ten eerste op vlak van stadsontwikkeling. Verschillende architecten hebben in die periode ook bezwaarschrift ingediend tegen het project. Onder andere Willem-Jan Neutelings, de bouwer van het Museum aan de Stroom, het MAS. Die heeft toen ook in een artikel gezegd in de krant, het eilandje, dat zijn de kroonjuwelen van de stad voor toekomstige ontwikkeling. In alle grote havensteden, of het nu Londen is met de Docklands, of Baltimore, die was een van de eerste, of Boston. Men merkt dat de oude 19e eeuwse havengebieden, dat de places to be zijn om vlakbij het stadscentrum een mooie nieuwe stadswijk te bouwen. Nu, iedereen weet, als je daar een viaduct gaat bouwen, dan zijn de kansen om daar een aangenaam stadsdeel te bouwen quasi verkeken. Dan kan men daar alleen nog grote kantoren bouwen, maar geen gemengd stadsgebied meer. Dus op vlak van stadsontwikkeling hebben we gezegd, geen goed idee om een autostradeviaduct zo dicht tegen het centrum te bouwen. Dat hebben ook de mensen van het Antwerpse structuurplan gezegd. Die hebben ook bezwaarschrift ingediend. Op het vlak van milieu hebben wij gezegd, kijk, als je een viaduct zo dicht bij een stadscentrum bouwt, dan ga je enorm veel geluidsoverlast hebben. Een viaduct ligt hoog, dus de Antwerpse ring die ligt in een kom en toch creëert die heel veel overlast. Als je een viaduct hebt en je bouwt dat 20 meter boven de grond, ja, dan kan je je gemakkelijk voorstellen wat voor gedender en geraas dat daar over het eilandje en tot en met het Schipperskwartier te horen zal zijn. Ook op Sint-Anneke trouwens, dat slechts 700 meter van dat viaduct gelegen zal zijn. Dus geluidsoverlast, ook fijn stof. Je moet daar geen tekening bij maken als je een autostradeviaduct zo dicht tegen het stadscentrum bouwt met duizenden vrachtwagens per uur, dan ga je daar enorm veel fijn stof hebben. En last but not least, hebben we ook gezegd, op het vlak van verkeersveiligheid.
Even terug naar het milieuaspect. Ja. Ik had Nick Orban kort aan de lijn van BAM, ja, dus de woordvoerder. En die zei, ik heb niet met hem in detail kunnen gaan, maar die zei van, er zijn bezwaren geweest voor het milieuaspect, maar die zijn verworpen en we zijn volledig in de regel.
Ja.
Dus een respons.
Het dossier is zo groot dat we ook in dit interview een beetje noodgedwongen van de hak op de tak moeten springen, omdat er zoveel aspecten aan zijn. Inderdaad, er is een milieueffectrapport opgemaakt rond het dossier. Wat hebben wij daarin ervaren? En wij zitten heel dicht bij het dossier, omdat we, denk ik, wij hebben met Staten-Generaal het grootste bezwaarschrift ingediend. Ook het meest radicale. We hebben gepleit voor een alternatief tracé. We hebben ervaren dat ze ons alternatief hebben weggeschreven in de loop van dat openbaar onderzoek. We durven zelfs het woord vervalsing van het openbaar onderzoek in de mond nemen. Zelfs in die mate dat we eind november een klacht hebben ingediend bij de Vlaamse ombudsman. 16 bladzijden klacht hebben we ingediend tegen minister, de huidige minister van Leefmilieu, Hilde Krevits, die in dit dossier de vorige minister van Leefmilieu, de huidige minister-president Chris Peters, heeft opgevolgd. We hebben een viervoudige klacht ingediend. Ik zal dat nu niet in detail uitwerken. Maar grosso modo komt het hierop neer. Men heeft het alternatief tracé laten onderzoeken in een milieueffectrapport door TV-SAM. En TV-SAM, dat is het studiebureau van de BAM, de beheersmaatschappij Antwerp Mobiel. TV-SAM werkt al 5-6 jaar aan alle technische voorbereiding voor het bouwen van de Antwerpse Oosterweeverbinding. Dus voor wat de Lange Wapper zal worden, dat viaduct aan het eilandje. Nu heeft men gevraagd aan datzelfde studiebureau om het alternatief, dat daar een keiharde kritiek op is, om dat te gaan evalueren. Nu, volgens het milieudecreet van 1995, het is allemaal een beetje technisch, maar volgens het Vlaamse milieudecreet van 1995 mag je bij de opmaak van een milieueffectrapport niet aan het studiebureau dat heel het project begeleidt vragen om alternatieven te gaan evalueren. Dat mag gewoon niet bij wet. Dus toch heeft men dat gedaan, ondanks onze waarschuwingen daarvoor. En daarom hebben wij klacht ingediend tegen minister Krevits.
Maar het komt er dus op neer dat er een milieueffectrapport opgesteld is door een belanghebbende, zal ik maar zeggen.
Voilà, ja.
Die hebben het dan goedgekeurd. Dus als in de regeltjes, zal ik maar zeggen, volgens de regel is het in orde. Behalve het feit dat dus de procedure wel op een twijfelachtige manier toegepast is.
Zij zijn rechter en partij in dit dossier. En het gebeurt wel vaker in dit dossier dat men, ik zal zelfs meer zeggen, het gebeurt altijd in dit dossier dat wanneer er kritiek komt, echt inhoudelijke kritiek op het dossier, dat men dan telkens bij de BAM of bij haar eigen studiebureau te raden gaat om die kritiek te gaan evalueren. Dus het pomphuis bijvoorbeeld heeft een klacht ingediend bij de Raad van State, omdat het pomphuis kan daar natuurlijk niet mee lachen, dat zo'n viaduct vlak boven het pomphuis zal komen. Men heeft, de Raad van State heeft teruggegrepen naar een rapport van de BAM om te zeggen dat alles in orde is. Toen de Antwerpse stadsbestuur een second opinion heeft gevraagd rond dit dossier, met de vraag of een tunnel niet beter zou zijn aan het eilandje in plaats van een viaduct, dan heeft men aan de BAM materiaal gevraagd, voorbereid materiaal, om te gaan bekijken hoe duur zo'n tunnel zou zijn. Dus men komt altijd terecht bij de belanghebbende, namelijk de BAM, om kritische vragen of alternatieven te verwerpen. Dat is in ons dossier ook zo gebeurd. En dan uiteraard inhoudelijk, we hebben dat dossier ook dan bekeken inhoudelijk, wij vielen eigenlijk van onze stoel. We vielen van de ene verbazing in de andere, omdat men bijna geen moeite heeft gedaan om op een weinig doorzichtige manier die vervalsing te gaan doorvoeren. Bijvoorbeeld, wij hebben gevraagd om voor het alternatief tracé op een bepaald punt zowel een viaduct als een tunnelalternatief te onderzoeken. Men heeft alleen het viaduct onderzocht. En de conclusie toen was van, als we daar een viaduct bouwen, dan kunnen de boten niet langer binnen of buiten de haven gaan.
Nog een ander dus, want wat nu voor ligt, is eerst een tunnel onder de Schelde en daarna een viaduct boven het pomphuis. En ze hadden dus onderzocht om één grote brug dan te maken.
Wel, voor ons alternatief hadden we gesuggereerd, behoud de tunnel onder Schelde, maar ga dan door de haven in een combinatie van tunnel en viaduct volledig in tunnel. Een ander iets waarmee ze ons alternatief hebben weggeschreven, dat is, we hebben ook voorgesteld om de Kennedy-tunnel open te houden voor vrachtverkeer, zodat de vrachtverkeer zelf kan kiezen wat voor hen de kortst mogelijke route is. Want de BAM en de Vlaamse overheid wil de Kennedy-tunnel ook sluiten voor het vrachtverkeer, opdat alle vrachtverkeer langs die Oosterweelverbinding gedwongen zou worden, want dat ding moet ook afbetaald worden. We hebben gezegd, dat is niet logisch, dat is niet goed voor het milieu, dat bijvoorbeeld een vrachtwagen die van Brussel komt, of van Boom, dat die de hele Antwerpse ring zal moeten omrijden, om pas aan Oosterweel onder de Schelde te kunnen gaan, en dan weer naar het zuiden te moeten gaan, totdat je op de autostrade naar Gent gaat. Dat is een enorme omweg.
Dat maakt de laatste vergelijking met de Rijssel, waar dus tegenwoordig ook tientallen kilometers om moet. Maar omdat ze eigenlijk komt eromheen, want ze die autostrade te dicht bij het centrum gelegd hebben.
In Rijssel voert men nu een politiek die logisch is en die je ook in meerdere grote steden ziet. Namelijk,
maar daar moeten ze ook een groot stuk
rondrijden. Dan moeten ze een groot stuk rond Rijssel rondrijden, omdat men in Rijssel heeft gemerkt dat al dat internationaal doorgaand verkeer eigenlijk niks te zoeken heeft tot in het centrum van Rijssel. Dus men neemt maar de autostraat tot vlak naast het Rijsselse centrum om dan weer weg te rijden van dat centrum. En,
maar de camionneurs zijn ook niet allemaal tevreden omdat ze veel extra kilometers moeten doen.
Nee, de camionneurs zijn heel tevreden daarover. Okay. Omdat ze ver uit de files blijven. Hetzelfde ook rond Lyon. Hetzelfde rond verschillende Europese steden. Camionneurs zijn gerust bereid om een paar kilometers om te rijden als dat hen minder tijd kost dan dicht tegen het centrum in de file te belanden. Ja. Dat is het grote punt. We zijn trouwens in verband met ons alternatief tracé ook met alle transportsectoren gaan praten. Dus Febetra, de VAB, die opkomt voor de belangen van de automobilist. We hebben met hen verschillende vergaderingen gehad. We hebben ook een PowerPoint gemaakt waarin we alles hebben voorgelegd. De commentaren die we daar hebben gehoord op het voorliggende project van de beheersmaatschappij Antwerp Mobiel, ook bij verkeersdeskundigen, dat gaat van één grote miskleun, noemen ze het, de lange wapper, tot waanzinnig, tot overdreven duur, tot één professor verkeersveiligheid heeft het zelfs een dodenweg. De dode weg van de toekomst genoemd.
Ja, omdat leg eens uit in die e-mail daar wat er precies ons schort verkeerstechnisch dan.
Wel, verkeerstechnisch zijn er verschillende punten die niet in orde zijn. Het belangrijkste punt dat wij naar boven hebben gespit, en dat is geen gemakkelijke zaak, want dat is nog een punt van kritiek, de beheersmaatschappij Antwerp Mobiel komt nauwelijks met informatie naar buiten, dus men weigert plantekeningen en dergelijke ter beschikking te stellen. Men verstopt zich altijd achter juridische motieven om daar niet meer naar buiten te komen.
Ik heb op hun website gekeken, daar staat inderdaad niet zoveel op.
Op hun website staan 2 of 3 simulaties van de maquette en dat is zo'n beetje. Wie echt, en dat is ook een klacht die wij vaak hebben gehoord van verkeersdeskundigen, wie echt het dossier wil gaan bestuderen vanuit zijn expertise, die heeft eenvoudigweg geen materiaal voor handen. En het gaat toch over het belangrijkste verkeersinfrastructuurproject in Vlaanderen van de voorbije halve eeuw. Zowel in omvang als in financiën. Dus wat is onze kritiek op het vlak van verkeersveiligheid? En dat is heel belangrijk en dan moeten de Antwerpenaren verschrikkelijk goed in hun oren stoppen. Als die lange wapper gebouwd zal worden waar die nu voorzien is, dan zal al het verkeer dat vanuit het noorden komt en op die lange wapper op dat viaduct terecht wil komen, die zal ter hoogte van Merksem een linker afrit moeten nemen. Nu, de mensen moeten zich dat eens goed voorstellen. Er zijn in heel Vlaanderen meer dan 700 verkeerswisselaars. 5 van die verkeerswisselaars hebben nog linker op- en afritten. En men is drukdoende om die 5 ook nog weg te werken. Er liggen er trouwens 2 op linkeroever aan de Kennedy-tunnel. Die zullen in het kader van het masterplan weggewerkt worden. En waarom wil men die wegwerken? Dat is eenvoudig, omdat linker op- en afritten doodsgevaarlijk zijn. Want alle vrachtwagens die links af willen, of alle verkeer dat links af wil, dat moet vaak heel veel rijstroken dwarsen op korte tijd om links te geraken. En dat zal de realiteit zijn in Merksem. Alle verkeer dat uit Bergen-op-Zoom komt, of uit Breda, dat wordt samengevoegd. En dat krijgt dan nog precies 1,2 kilometer om tot 4 rijstroken te dwarsen naar de linkerkant om alsnog op die lange wapper te geraken. En het is in dat verband dat een professor verkeersveiligheid die strook een dodenweg heeft genoemd. Als wij dat aanklagen en wij komen terecht bij de beheersmaatschappij Antwerp Mobiel of bij ministers, het enige wat wij te horen krijgen, dat is, ja, maar het gaat niet om een linkerafrit, het gaat om een linkervoorsorteerstrook. Nu, dat is een soort semiotiek waar wij heel bang van zijn, omdat de realiteit blijft dezelfde, namelijk alle verkeer zal naar links moeten. Of het nu een linker voorsorteerstrook is of een linker afrit. We hebben overigens, en dat is een leuke anekdote, we hebben hetzelfde meegemaakt in het dossier van het Kievitplein. De klacht daar was dat al die wolkenkrabs die daar gepland werden, in het oorspronkelijke masterplan waren die allemaal los van elkaar getekend. En dat is heel goed om in alle soorten richtingen door dat plangebied te kunnen wandelen als wandelaar. Mm-hmm. In het uiteindelijke ontwerp heeft men verschillende wolkenkrabbers aan elkaar geklit met een groot atrium, waardoor je een grote omweg moet maken. En toen hebben wij gezegd van, in het oorspronkelijke masterplan stond toch dat hele terrein doorwaadbaar moest blijven. En toen heeft men in het advies waarin onze kritiek werd weggeschreven gezegd van, het klopt, het zal niet langer doorwaadbaar zijn, maar het zal wel visueel doorlaadbaar zijn. Dat wil zeggen, je zal er doorheen kunnen kijken. En ja, op zo'n moment breekt je klomp en dan zeg je van, nu is de strijd geleverd. Als men op die manier probeert met ernstige kritiek om te gaan, bij wie kan je dan nog terecht? En die linker afrit en die linker voorsorteerstrook, dat is van dezelfde orde.
Ja, jullie hebben ons een nuttige schets doorgestuurd van hoe het er zal uitzien. Je hebt nu de A12 en de E19 die samenkomen op de ring. Mm-hmm. Dus van 2 naar 1 eigenlijk. En dan zal in de toekomst zal er dus een extra poot aan de linkerkant bijkomen. En mensen die van de A12 komen, En dus naar de Lange Wapper op zullen moeten, zullen dus de 1-19 moeten kruisen, Ganzenring moeten kruisen.
Ja.
En
dan, ja. Dus dat zal een heel gevaarlijke situatie worden, omdat je moet weten dat alle vrachtverkeer zal niet meer door de Kennedy-tunnel mogen rijden. Dus alle vrachtverkeer dat naar de andere kant van de oever wil, ja, van de Schelde, die zal noodgedwongen die Lange Wapper moeten nemen. Dus het vrachtverkeer rijdt normaal gezien op de rechterstrook, omdat ze het traagst rijden, maar daar zullen ze links af moeten. En dus zullen ze verschillende stroken naar links moeten nemen. Wij hebben uitgerekend dat per 10 seconden, zo'n vrachtwagen zal 10 seconden hebben om telkens één strook naar links te manoeuvreren. Sommige vrachtwagens zullen dat tot 4 keer moeten doen. Dus
dat,
wat van
dat gaat wel als er geen verkeer is. Maar.
Als daar niemand rijdt, is dat fantastisch. Maar je moet weten dat daar 2000 vrachtwagens en 4000 auto's per uur rijden op spitsuur. Dus dat zijn 6000 bewegingen. Ja. Ik zou daar niemand willen doorjagen die ik ken op zo'n moment. Want of als we een beetje geluk hebben, zullen daar ongelukken gebeuren die niet dodelijk zijn. Maar dan zal de boel wel stilstaan. Mm-hmm. En als we ongeluk hebben, en wij vrezen dat, dan zullen daar heel vaak zeer ernstige ongevallen gebeuren. En dan zal heel dit masterplan zijn tegendeel creëren. Namelijk, het masterplan wil een betere mobiliteit rond Antwerpen. Wel, op dat punt zullen we continu stilstaan te gevolgen van zware accidenten.
We zullen even naar het alternatief tracé terugkeren, als je nog de tijd hebt. Mm-hmm. Maar nu moeten we eigenlijk eerst Rudy Daams bellen.